Goedenavond. Mijn naam is Pieter Kuiper. Ik ben vanavond ouderling van dienst. En graag heet ik allemaal van harte welkom in deze viering. En bijzonder iedereen die vanavond voor de eerste gast is, of al eerder onze gast was. We groeten ook iedereen die deze dienst nu via de uitzending beluistert, of misschien op een later moment via de opname. Voorganger is van onze eigen wijkpredikant, dominee Van der Graaf. En de organist is Henno van Eyck. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Zullen we deze samenkomst beginnen met een gebed. Gedenk, o God van genade, al uw daden van ontferming. En strek uw zegenende armen uit over ons en over al die mensen voor wie uw eigen zoon de pijnen heeft doorstaan. Verwerping, vernedering, verlatenheid, tot in de diepste diepten. Door hem, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle teksten vanavond die spreken eigenlijk hun eigen taal. Ze spreken ook hopelijk voor zich. Ze helpen ons om stil te staan bij alles wat er gebeurde op de Goede Vrijdag. We beginnen met lied 580, Dag zo bitter en zo goed.
Thank you.
gebeurtenissen van de Goede Vrijdag die staan allemaal tegen de achtergrond van teksten die we in het Oude Testament vinden en ook in andere delen van de Bijbel. En we lezen nu eerst uit Exodus 12, een gedeelte wat te maken heeft met de uittocht uit Egypte. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte: voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij. En dat moet worden geslacht als een Pesachoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om hen te straffen. Maar ziet u bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbij gaan. Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land bent dat de Heer u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. En als uw kinderen dan vragen wat betekent dit gebruik, antwoord dan: wij brengen de Heer een Pesachoffer, omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte. Ons heeft hij gespaard. Toen knielden de Israëlieten en bogen zich diep neer en ze deden wat de Heer aan Mozes en Aaron had bevolen. De tweede tekst is een tekst uit de profeten, de profeet Hosea. En hij doet een oproep om terug te keren tot God. Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen we leven. Dan zullen we hem kennen en haar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt. Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik sprak. Jullie neergehouden door mijn profeten. Zo brak mijn licht door, het licht van mijn recht. Want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. We zingen Psalm 22, vers 1, 4 en 13. De psalmen die Jezus ook aan het kruis vaak geciteerd heeft. En we denken dus in gedachten aan wat er met hem gebeurde. Psalm 22, 1, 4 en 13. In de brief aan de Hebreeën vertelt de schrijver ons dat Jezus eigenlijk de weg is gegaan waarmee hij al de offers van de tempeldienst in Israël vervulde. Hij was eigenlijk offer, lam en priester tegelijk. En dat klinkt zo. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, dus een volmaaktere tempel, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken of jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is, de priesters uit het Oude Testament dus, al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God? Zo is hij dan de bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. En nu kunnen alle die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Nu gaan we Jezus volgen op zijn weg naar het kruis. We doen dat door het Lijdensevangelie te lezen uit Johannes 18 en 19. En elke keer staan we even stil door een couplet te zingen uit lied 587. Licht voor de wereld. Steeds bijpassende coupletten bij de scène die we voor ogen geschilderd hebben gekregen. Laten we Jezus gaan volgen op zijn weg naar Golgotha.
Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg:
wie zoeken jullie?
Ze antwoordden:
Jezus uit Nazareth.
Ik ben het,
zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. En toen hij zei: ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. En weer vroeg Jezus:
wie zoeken jullie?
En weer zeiden ze:
Jezus uit Nazareth.
Ik heb het jullie al gezegd. Ik ben het,
zei Jezus.
Als jullie mij zoeken, laat deze mens dan gaan.
En zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus:
steek je zwaard in de scheede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?
Met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. En ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hogepriester en hij was het die de Joden had voorgehouden: het is goed dat één man sterft voor het hele volk. Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan:
ben je soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet,
zei hij. De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. En Jezus zei:
ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb.
En toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht.
Is dat de manier om de hoge priester te antwoorden?
En Jezus zei:
als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik gezegd heb, waarom slaat u me dan?
Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen.
Ben jij soms ook een leerling van hem?
Vroegen ze.
Nee,
ontkende Petrus.
Ik niet.
Maar een van de slaven van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei:
maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?
Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan. Naar het praetorium gebracht. En het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg:
waarvan beschuldigt u deze man?
En ze antwoordden:
als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.
Pilatus zei:
neem hem dan mee en veroordeel hem dan volgens uw eigen wet.
Maar de Joden wierpen tegen:
wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.
En zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling, waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem:
bent u de koning van de Joden?
En Jezus antwoordde:
vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?
Ik ben toch geen Jood?
Antwoordde Pilatus.
Uw volk en uw hoogpriesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan?
Jezus antwoordde:
mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.
Pilatus zei:
u bent dus koning?
U zegt dat ik koning ben,
zei Jezus.
Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.
En hierop zei Pilatus:
maar wat is waarheid?
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten.
Ik heb geen schuld in hem gevonden,
zei hij.
Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?
Toen begon iedereen te schreeuwen:
hem niet, maar Barabbas.
En Barabbas was een misdadiger. Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doornentakken zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden:
Leve de koning van de Joden.
En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei:
Ik zal hem hier buiten aan u tonen, om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.
Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan.
Hier is hij, de mens,
zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen:
Kruisig hem, kruisig hem.
En toen zei Pilatus:
Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.
En de Joden zeiden:
We hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.
En toen Pilatus dat hoorde, werd hij erg bang. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus:
Waar komt u vandaan?
Maar Jezus gaf geen antwoord.
Waarom zegt u niets tegen mij?
Vroeg Pilatus.
Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?
En Jezus antwoordde:
De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft, de meeste schuld.
Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen:
Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer.
Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. En Pilatus zei tegen de Joden:
Hier is hij, uw koning.
En meteen schreeuwden ze:
weg met hem, aan het kruis met hem.
En Pilatus vroeg:
Moet ik uw koning kruisigen?
Maar de hoge priesters antwoordden:
Wij hebben geen andere koning dan de keizer.
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Ze voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. En daar kruisigden ze hem, met twee anderen aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus:
U moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,
was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. En ze zeiden tegen elkaar:
Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.
En zo ging in vervulling wat de schrift zegt:
Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.
Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder:
Dat is uw zoon.
En daarna tegen de leerling:
Dat is je moeder.
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. En toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij:
ik heb dorst.
Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij:
het is volbracht.
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste, die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus. Maar ze zagen dat hij al gestorven was en daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. En hiervan getuigde iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. En zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. En een andere schrifttekst zegt: zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Vroeg Jozef het Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.
Thank you.
Zullen we nu samen bidden? Heere God, wij komen op deze avond tot u. En we bidden voor de kerk, het lichaam van Christus, verspreid over de hele wereld. Om volharding in het geloof en om vrede en om eendracht. We bidden voor allen die dienen in uw kerk. En voor allen die geloven. Geef dat we door uw geest geleid mogen worden. En wees nabij bij degenen die u met hart en ziel dienen. En dat soms met hun leven moeten bekopen. We bidden voor hen die zich voorbereiden op de doop of op de belijdenis. Wilt u hen vertrouwen en rust geven? We bidden voor de eenheid van alle christenen. Dat verdeeldheid wordt opgeheven. Dat mensen samenkomen omwille van u. We bidden voor uw volk Israël. U hebt Israël belofte toevertrouwd. Dat een zegen zal zijn voor de volken. Bewaar uw volk bij dat verbond. We bidden voor iedereen die u zoekt. En ook voor wie u niet zoekt. Voor mensen die u aanroepen zonder u te kennen. Geef u te kennen, o God, aan ons mensen. We bidden voor degenen die met macht bekleed zijn. En die de volken van de aarde regeren. Geef dat ze uw schepping zullen dienen. En dat we mogen wonen in rust en vrede. We bidden voor wie in nood verkeren. Voor wie zwak zijn en voor wie zijn gevallen. Voor de bedroefden, de zieken en de stervenden. Voor wie eenzaam zijn of verstoten. Voor wie verzwakt zijn door honger. Voor wie worden onderdrukt. Voor vluchtelingen en voor wie gevangen zijn. Zo bidden wij u, o God. Voor allen die in nood zijn, voor allen die uw hulp zo nodig hebben. Zie ons aan in Jezus Christus. Amen. We gaan naar het laatste deel van deze samenkomst. En daarin richten we ons oog op het kruis en we vragen ons af, wat betekent dat? En om te beginnen een paar korte woorden van overweging. We zingen zo een lied en daar komt de regel in voor: ik ben het, ik moest boeten, met handen en voeten genageld aan uw kruis. Dat zijn oude woorden, ze komen uit de 17e eeuw. En ze verwoorden eigenlijk heel krachtig wat de eeuwen door het hart was van de Goede Vrijdagliturgie. Het besef dat wat daar aan het kruis gebeurde, dat dat namens ons was. En dat het eigenlijk wel zo is dat wij daar misschien hadden moeten hangen. Om te boeten voor onze schuld. En dat lied dat legt ons die woorden op de lippen. Maar ja, kun je zo'n lied nou zo meezingen? Geloof je het dan ook als je het zingt? Helpt het dan om tegen God, tegen Christus zelf te zeggen dat je dat ook voelt van binnen? Toen ik erover nadacht, dacht ik, kan er eigenlijk niet zomaar ja op zeggen. Want ik weet wel dat ik een mens ben met tekorten. En ik weet ook wel hoe erg zonde kan zijn. Maar om nou zelf dat te ervaren, ja, als je echt een stomme fout hebt begaan, met alle nare gevolgen van dien voor iemand anders, dan kun je daar jaren later nog van wakker liggen. Maar dat is, gelukkig, hoop ik, een uitzondering. De meeste dingen die misgaan in ons leven, die voelen toch minder ernstig. En ze wegen niet op tegen alles wat wel goed gaat of wat we denken dat goed gaat. En om dan je eigen tekorten, je eigen schuld, je eigen zonde in verband te brengen met wat daar op Golgotha gebeurt, om te ervaren dat het ook die zonden zijn die Jezus eigenlijk naar dat kruis brachten, dat gaat niet vanzelf. Maar daarom komen we ook bij elkaar op Goede Vrijdag. Om te proberen er iets van te begrijpen. Wat het betekende dat de Zoon van God in onze plaats stierf. Maar we lopen een kans dat als we zo dat lied zingen, dat we er dan niet zomaar in meekomen. Kan je dan niet beter je mond houden? Maar even het zwijgen toe doen? Ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Want de bedoeling van eigenlijk dat lied en van die hele orde van de dienst die we vanavond hebben, is nou juist dat we ons realiseren wie we zijn. Door alles wat elk jaar opnieuw weer gezegd en gezongen wordt. Stilstaan bij wie wij zijn, bij wie Jezus Christus is. Woorden die duidelijk maken dat het soms echt niet meevalt met ons leven. En daar dan niet bij weglopen. Daar dan niet snel vandaan vluchten. In de troost dat er gelukkig vergeving is. Nee, daar ook bij stil te staan. En dat is eigenlijk ook het hele idee van deze dagen. De rest van deze avond, morgen op de stille zaterdag, 's avonds als we de paaswaken hier in de kerk ingaan, om dan met Pasen opgelucht adem te halen en feest te vieren. Maar Goede Vrijdag leert ons wel dat we niet te snel weggaan bij ik ben het, ik moest boeten. Maar tegelijkertijd leert het het ook dat we er niet in moeten blijven hangen en in een soort radeloosheid. Want onder die grote vragen zit het besef, de vrolijke wetenschap, dat Jezus bereid was om deze weg voor ons te gaan. En daarom luiden de volgende regels in het lied ook: O Heere, die uw leven voor mij hebt prijsgegeven, gedenk me in het paradijs. Als dat niet waar was, ja, dan hield je het niet uit. Als je besef hebt van wat er mis kan gaan in je leven. Maar in het licht van dat geheim kunnen we eerlijk en onbevreesd zeggen: ik ben het. Ja, ik moest boeten. Met handen en met voeten. Genageld aan uw kruis. Amen. Laten we dat lied zingen.
Thank you.
de 17e eeuw dichtte de Nederlandse dichter Jacob Revius deze woorden. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste, noch die verraderlijk u togen voor het gericht, noch die versmadelijk u spogen in het gezicht, noch die u knevelden en stieten u vol puisten, vol wonden. Tenzij de krijgslui niet die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok tezamen dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan, ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. We zingen Glorie zij in Christus.
Thank you.
We bidden nu samen nog één gebed. Daarna blaas ik de kaars uit. Wordt het stil in de kerk. En gaan we de avond in, de stille zaterdag in. Morgenavond is er de paaswaken, waarin we stilstaan bij het feit dat Jezus in het graf lag, maar waarin we ons ook al opmaken voor Pasen dat komt. We zien uit naar Pasen, maar het gaat nog door de stille zaterdag heen. Laten we bidden met de woorden die hier staan en afsluiten met het Onze Vader. Heilige, onsterfelijke, hier staan we voor u. Met niets in onze handen. Mensen in een wereld waar haat en tweedracht, onrecht en menselijk verdriet is. Bevrijd ons ervan door de kracht van de liefde, die sterker is dan de dood. Omwille van hem die een mens van liefde was. En om ons allen een man van smarten werd. Jezus, uw Zoon, ons levenslicht. Dit uur en in eeuwigheid. En samen bidden we. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.